Goed, een bijzondere goede avond allemaal. Van harte welkom op onze gemeenteraad van 1 juli, de laatste voor de zomervakantie, laten we dat zomaar zeggen. We hebben één verontschuldiging binnen van Lisbeth, die is al naar de zon toe waarschijnlijk. En we gaan beginnen met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En we beginnen met punt 1, de notulen van vorige vergadering. Zijn daar vragen bij? Geen vragen, dan kunnen we overgaan tot de stemming. Voilà, en iedereen heeft gestemd en unaniem akkoord. Dank u wel. Dan puntje 2, de geactualiseerde overzicht van de diverse verenigingen. In bijlage kunt u die lijst terugvinden. Dat is een kennisneming. Ik neem aan dat daar geen vragen bij zijn. Dan kunnen we naar punt 3 gaan. En dat gaat over het tarievenreglement en de voorwaarden betreft het gebruik van de doorgangswoning. En collega's, ik neem aan dat jullie, de fractieleiders toch in ieder geval, het amendement gekregen hebben van Deze en Chantal. Wilt je daar iets aan toevoegen, Deze?
Ja, we willen daaraan toevoegen. Het staat er eigenlijk wel in. Een huisdier, dat is een onderdeel van het gezin en heel vaak ook heel belangrijk, vooral in mensen die al met problemen zitten. En vandaar dat wij eigenlijk het wel heel belangrijk vinden dat het toegelaten wordt in het huisreglement.
Ja, mits bepaalde voorwaarden uiteraard.
Mits bepaalde voorwaarden, dat kan bijvoorbeeld een dagtarief zijn of zo. Dat zelf in te vullen natuurlijk.
Ja, Chantal?
Ja, ik weet ook niet wat dat er bedoeld wordt onder dieren, want dat is een heel algemeen begrip. Dus ja, een vis in een bokaal, een parkiet in een kooi, een hamster in een kooitje. Ik heb dan ook eens opgezocht hoeveel huisdieren dat er eigenlijk in België zijn. Dat zijn er rondom de 5 miljoen. Dus we mogen veronderstellen dat elk gezin wel een huisdier heeft. Ja, om die huisdieren ergens te huisvesten buiten de noodwoning, alle asielopvang van dieren zitten vol. Kijk maar naar Lommel, naar Genk, het vogelopvangcentrum in Heusden. We hebben dan ook nog in ons reglement van de begraafplaats, dus dat de huisdieren wel mogen opgenomen worden in een urne bij de overledenen. Dus ik snap het eigenlijk niet goed.
Maar ik kan u goed nieuws geven, want we hebben in de meerderheidspartijen erover gehad en we gaan dit amendement met goedkeuren. Het is een goed voorstel. Dus als er nog geen opmerkingen zijn, dan kunnen we overgaan tot eerst de stemming over het artikel van het amendement, de toevoeging dat ook de huisdieren mee in de doorgangswoning kunnen. We hebben 2 tegenstemmen. Jos en Dorinda, de N-VA, stemt tegen. Vlaams Belang, onthouding. Pro-CD&V, vooruit. Chantal en Daisy gaan akkoord. Dus het amendement is goedgekeurd. Nu moeten we dan wel over het hele reglement stemmen. En kunnen we dan overgaan tot die stemming. En daar hebben wij 2 tegenstemmen. Katrien Ozeel en Wouter Beke stemmen tegen. U mag altijd, trouwens, ik heb dat toch nog eens opgezocht gehad. Je kunt altijd, vooral met de digitaal stemmen, als je verkeerd zet, mocht je altijd uw stem terug herroepen. Zolang, als dat niet genotuleerd is, kunnen wij dat nog laten herroepen. Ah, ja. Dus Wouter en Katrien.
Wij zijn voor.
Dan hebben wij in totaal 6 onthoudingen. Dat wil zeggen, ik denk Vlaams Belang en N-VA onthouding. Chantal en Daisy zijn voor. En ook pro-CD&V en vooruit. Dat moet dan wel genotuleerd worden.
Ja.
Goed, dan komen wij op het volgende punt van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En dat is dan, als ik het goed voor heb, de gebruiks- en tarievenreglement van de cafetaria van de Tuinhoek. Zijn daar vragen over? Ronald.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Welke verenigingen zijn er sociale verenigingen? Want ik vond dat niet direct terug. Misschien een woordje uitleg.
Zullen we eerst alle vragen en in een keer behandelen?
Ja, misschien even. Ja, dat is misschien wel een pap.
Ja, Ronald. Die verenigingen, dat zijn eigenlijk de verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesgroep van onze gemeente. Dus een adviesraad, een werkgroep van onze adviesraad of een lid van de culturele raad. Dat zijn eigenlijk de socioculturele verenigingen.
Dorinda?
Ja, dank u wel. Wat mij eigenlijk vooral opvalt, zowel in het vorige punt als in het huidige punt, is hoe oud dat die reglementen zijn. Dus het vorige reglement was van 2011, het reglement bij dit punt is van 2017. Waardoor dan natuurlijk, als je een prijsstijging doet, dat die prijsstijging direct met bijna 200% omhoog gaat. Kunnen we dan niet gewoon een prijsstijging... Allee, wij stellen voor om die tarievenreglementen jaarlijks te herbekijken. En als het niet jaarlijks kan... En te herbekijken en te indexeren natuurlijk. En als het niet jaarlijks kan, om dat tenminste één keer per legislatuur te doen. Want ja, een periodieke herziening nu van 15 jaar, dat is voor mij niet echt een periodieke herziening. Dus ik snap de gedachtegang erachter wel, maar we vragen gewoon om het iets sneller te doen, zodanig dat die prijsstijging niet zo exponentieel is. Dank u wel.
Lieve.
Ja, Dorinda, je hebt zeker gelijk. En we gaan dat zeker opnemen en we gaan erop letten dat dat gaat gebeuren.
Dank u wel.
En dan had ik nog Daisy, denk ik.
Ja, eigenlijk was het dezelfde vraag als onze collega's van de N-VA. Dat we het eigenlijk van 15 euro naar 45 euro een sprong te ver vonden. Een prijsstijging die te hoog is in één keer. Van ofwel doe je het geleidelijk aan, ofwel gewoon indexeren. Dat is ons mening.
Ja, dat is ook iets, ja, er is iets over te zeggen. Het is een hele sprong van 15 naar 45. Maar als je ziet, het is van 17 geleden, dus dat is heel lang geleden. En als je dan ziet, wanneer zij dat huren, dus dat is per blokken van 5 uur, een voormiddag, een namiddag of een avond, dat zijn blokken van 5 uren. Als je dan ziet dat ze eigenlijk de drankconsumptie, dus de koffie en de thee en het water, krijgen ze nog gratis, zoals hier op ons gemeentehuis. Als zij andere dranken gebruiken van een tuinhoek, dan krijgen ze aan de inkoopprijs die wij moeten betalen aan de brouwer. Dus eigenlijk... Allee, valt het best nog mee, denk ik, als het 45 euro is. Dus we hebben ook rondgevraagd bij de mensen die dat zo nogal eens gebruiken, onze zaal, en er was niemand die daar eigenlijk iets op tegen had.
Goed, dan kunnen wij gaan stemmen over dit reglement betreffende dienstencentrum Den Tuinhoek. We hebben daar 2 onthoudingen van N-VA en de rest pro-CD&V vooruit, Vlaams Belang en de Onafhankelijken, die gaan akkoord. Dank u wel. Dan hebben we natuurlijk ook het aanpassing van het huishoudenreglement voor de minder mobiele centralen, het mobieletje. Ik neem aan dat ongeveer diezelfde opmerkingen daarvoor tellen. Of zijn er nog andere vragen? Dan is het Guy.
Ik had de vorige keer een mondelinge vraag over gesteld. Dus vanaf 1 juli slaagt nu de kilometervergoeding op, of niet?
Ja, Guy, dat heb je kunnen lezen in de tekst. Dat staat erin. Dus zoals toen beloofd, dat is nu in voege gegaan. Dat is dit wat hier voor ligt.
Dat is de enige opslag.
Ja, dus de forfaitaire opslag is dat van die wachtvergoeding. Hè? Ja. Ja, dat is die forfaitaire vergoeding die wordt opgeslagen. Dat heb je kunnen kijken. Dus die gaat nu, het eerste half uur is gratis. Het tweede begonnen uur, dat gaat van 2 euro naar 4 euro nu. En dan het volgende uur is 2 euro. Dus dat is de bedoeling. Dat is bijna verdubbeld.
Oké, dank.
Daisy?
Ja. We zagen inderdaad dat er aanpassingen waren gebeurd in de wachttijden. Maar we vonden een paar onduidelijkheden in het reglement. Hier staat bijvoorbeeld minder als, voor ritten tot en met 10 kilometer bedraagt de kostprijs minimum de kilometervergoeding van 10 kilometer. Nu, volgens onze berekening zou je dan al rap aan 4,5 euro de rit zitten. Wat onduidelijk kan lijken voor de mensen. Dit terwijl we vorig jaar een indexering aanpassing hebben gedaan en toen was het van 2 euro naar 2,10 euro. Per korte ritten gegaan. We stellen ons daarbij de vraag of deze regel voor een enkele rit of een heen- en terugrit is. En anders wordt bij deze regel geen rekening gehouden met meerdere goedgekeurde tarieven. graag wouden wij verduidelijken bij het reglement daarvan.
Lieve?
Ja, het is zo, dat is per enkele rit. Dus we hebben ook met de chauffeurs gesproken. En het is zo ook een beetje in het verlengde van wat Giet toen gevraagd heeft. Dus omdat alle prijzen verdubbeld, alleen qua de energieprijzen verdubbeld zijn, is het zo wel dat we dat verhoogd hebben. Maar het is dus wel, als wij moeten de chauffeurs moeten laten opkomen om van punt A naar punt B, en dat zou dan maar 1 of 2 kilometer zijn, er is geen enkele chauffeur die dat wil doen. Dus het telt van bij de chauffeur op de oprit totdat hij terug daar is. En dat is eigenlijk dus met een minimum van 10 kilometer die we dan tellen. Dat is zo'n beetje overeengekomen. Ook met de chauffeurs. En met de klanten.
Goed. Oké, dan kunnen we vragen om de stemming te openen. Over het reglement van het mobieletje. Missen er nog 2. Chantal en Dorinda. Ah, daar zijn ze. We hebben 4 onthoudingen. Dat zijn die van het Vlaams Belang. En ProCD&V vooruit N-VA. Chantal en Daisy keuren dit goed. Waarvoor dank. En daarmee zijn we aan het einde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En gaan wij naadloos over naar de gemeenteraad. Hoop ik toch. Voilà. En het eerste punt op de gemeenteraad. Voilà. Het eerste punt op onze gemeenteraad, dat zijn de notulen van vorige vergadering. Zijn er vragen over? Dan kan ik vragen om de stemming te openen. En daar zien we dat dat unaniem goedgekeurd werd. Waarvoor dank. Puntje 2 op de agenda, de verhindering van de raadslid Dorinda van de Kouter. U heeft dat kunnen lezen. Dorinda, we gaan u een jaartje missen, maar dat gaat vervangen worden. En dan komen we eigenlijk direct ook bij punt 3. Het onderzoek van de geloofsbrieven, installatie eetafleggen van Andrea Dufour. Maar op vraag, omdat Andrea er vandaag niet is, gaan we die verschuiven naar de eerstvolgende gemeenteraad, als jullie daar allemaal mee akkoord zijn. Dus dat punt, dat schuiven wij door naar de volgende gemeenteraad. En dan komen we al direct op punt 4. En dat gaat over de intergemeentelijke samenwerking van de lokale actiegroep Kempen. Het verslag van 2025, de goedkeuring. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Dan kan ik vragen om de stemming te openen. Daar hebben we 1 onthouding van Dorinda. Dat is correct. En Jos gaat... En Vlaams Belang en ProCD&V en vooruit te gaan akkoord. Dat mag aangepast. Gaat je ook onthouden, Jos? Dan is de hele fractie N-VA die zich onthoudt. Even een administratieve rechtzetting doen hier. Voilà, dat is genotuleerd. Punt 5. Op de agenda deelname dienstenchecks, onderneming Huis at Work. Daar is de wijziging van de statuten en waar dat er dus 3 mensen ontslag genomen hebben. Dat is een kennisneming. Maar ik neem aan dat er geen vragen over zijn. En dan kunnen we ook direct overgaan naar punt 6. Dat is ook de geactualiseerde overzicht van de diverse verenigingen van noodschappen. Hebben we het er net ook al op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gehad. Dat is een kennisneming. Het gaat goed vooruit vandaag. Als dat straks bij de Belgen ook zo is, dan gaat dat goed komen. Punt 7 op de agenda, dat is de Kaimanlaan 130, de huurovereenkomst met de BTP. Daar gaat een zendmast komen en ontvangstapparatuur. Zijn daar vragen over? Daisy, ja?
Ja, nu, we wouden eigenlijk weten of de buurt hier ook bij betrokken zijn, want we kunnen ons wel voorstellen dat er buurtbewoners zijn die het niet zo praktisch vinden om bijna in hun achtertuin of voortuin zo een zendmast te hebben staan. Vandaar dat we eerst even wouden horen van, is de buurt rond de sporthal hiervan op de hoogte gebracht?
Katrien? Het is de grond van het sport. Wacht, misschien Jos ook nog eerst. Jos, wou je nog eerst ook nog?
Ja, dank u meneer de voorzitter. Was er echt noodzaak om daar een zendmast of ontvangstmast te zetten? Dat is de eerste vraag. En mijn tweede vraag is eigenlijk, ik dacht op het gelegen zo dat er eigenlijk weinig problemen waren. Nu, het zou kunnen dat er wel problemen zijn, maar ik denk dat er meer noodzaak is op de boskant. Dus de regio van de boskant, ik hoor daar heel veel klachten over, dat de ontvangsten daar zeer slecht zijn van alle
operatoren,
toeleveranciers. Dus mijn vraag is eigenlijk, is dat op vraag geweest van de buurt die slechte ontvangsten hadden? Of is dat gewoon, ja, het zijn natuurlijk gewoon inkomsten, hè, 7000 euro per jaar is het zeker. Hè, dus dat is meegenomen, hè, pas op. Hè.
Ik kijk even ook naar Wouter, voor het financiële gaat.
Ja, niet alleen over het financiële, denk ik, maar inderdaad, we krijgen daar 7000 euro per jaar voor. Het is niet het gemeentebestuur dat gezegd heeft, we zijn op zoek naar 7000 euro. En hoe kunnen we dat nu gaan verdienen? Misschien door te gaan vragen of dat men daar een zendmast wil zetten die overbodig is. Zo gaat dat natuurlijk niet. Het zijn de operatoren zelf die naar ons gekomen zijn om te zeggen dat daar een gebrekkige dekking was. En dat men ook op basis van reacties van consumenten daar een extra investering in wilde doen. En dan zijn wij gaan kijken, dan kijk ik ook een beetje naar de vraag die daar gesteld is, waar dat het best zou gebeuren of het minst de buurtbewoners zou belasten of het minst hinder zou kunnen geven. Daar zijn verschillende sites rondom de sporthal toen onderzocht geworden. En uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen omdat we denken dat het daar het minst risico of het minst last zou teweeg brengen. Maar natuurlijk, ja, ik kan me inbeelden dat niet iedereen graag een zendmast heeft. Maar als iedereen wel graag op internet zit en wil bellen met zijn gsm, dan heb je wel zendmasten nodig. Hè. Zonder is het een beetje moeilijk. En die bijkomsten, of die inkomsten, die zijn natuurlijk dan wel mooi meegenomen. Daar zal maar eens over.
Ja, we hebben, ik ben het heel even gaan opzoeken. We hebben die vraag ook gesteld gehad in 2025. Omdat we de vraag hadden gesteld, misschien kan dat ook op de kerk van het centrum, net zoals we dat ook op de kerk van Heppen hebben, op de toren, om daar een gsm-mast te plaatsen. En daar is bij Telenet en Orange een bevraging gedaan. En zij hebben laten weten dat op de kerktoren dat dat geen optie was, maar dat er wel een project bezig is aan de spoorlijn, ter hoogte van waar de nieuwe gevangenis gaat komen. En dat is op grond van Infrabel. Dus men is daarmee bezig. Dus die locatie is heel goed gelegen, zodat ook heel de wijk, de boskant, daardoor ja, voldoende dekking gaat krijgen. En de verwachting is dat ze dat in 2027 gaan bouwen. Dus het is komende. Graag gedaan.
Goed, oké. Dan kunnen we overgaan tot de stemming van deze huurovereenkomst. En dat werd unaniem goedgekeurd. Punt 8 op de agenda, dat is de gratis grondafstand en inlijving van de wegenissen aan de boskant. De Klauwierstraat, de Klapeksterstraat, de Koolmeesterstraat, Kievitplein en de Kuifmeesterstraat. Zijn daar vragen over, Dorinda? Marleen, wat jij? Ja. Dank u.
Ja, als ik het goed bestudeerd heb, klopt het dan dat dossier eigenlijk gestart is in 2014, dat dat al in 2014 is goedgekeurd en dat het nu uitgevoerd is? Als dat zo is, hoe komt dan dat dat zo lang is blijven liggen, of is dat normaal dat dat zo lang blijft liggen? Dank u wel.
Wouter?
Ja, dat wordt meestal bij de opmaak van verkavelingen opgesteld. Er wordt die vraag ook gesteld. Er zijn een aantal investeringen die er dan moeten gebeuren. En waar ook men eerst moet kijken of dat allemaal wel goed gebeurt, duurzaam gebeurt. Zodoende dat wij geen zaken overnemen waar er eigenlijk verdoken kosten in zitten. En het is dan de initiatiefnemer die naar het gemeentebestuur moet stappen om dat te doen. Hè? Want het lijkt alsof dat wij hier een grote lust krijgen. En op onze balans is dat ook wel zo, maar dat is natuurlijk een beetje virtueel. Want het betekent dat wij extra openbaar domein innemen met alle lasten van dien. Ik bedoel, met alle zaken die de gemeente daar in de toekomst, echt technische dienst en onderhoud en zo, ook in de toekomst daarvoor zal voor zijn rekening moeten nemen. Dus dat is niet abnormaal.
Goed, het is een klap extra straat. Dank u voor de correctie. Kunnen we de stemming openen voor dit punt 8? En ook hier unaniem goedgekeurd. De mensen van de Boskant gaan er blij mee zijn. Punt 9, het politie- en verkeersreglement over de lichtingeregeld kruispunt. Met de Kouwenbergs, de Kranenhoefstraat trouwens, en het kruispunt, nee, de Kranenhoefweg en de kruispunt N73. Zijn er vragen over Ronald en Jos? Ronald?
Dank u, voorzitter. Ja, de palen staan er al, dus eigenlijk zou juist op tijd dan erover te stemmen. Dus ze staan al, hè, dus jawel. Ze staan. Ik heb er iets anders gekregen te staan. Dus we zijn juist op tijd voor te stemmen. Dus hoe gaan die lichten werken? Worden dat slimme lichten of zijn dat gewoon lichten die om zoveel tijd gaan? Echt slim, slim? Of slim? Want slim is niet altijd slim, hè, pas op. Hè. Dus.
Ja, doe maar, dank je.
Ja, Ronald, dat worden slimme lichten, wat ik het zelf zeg. Dat worden ook lichten, als je een Kranenhoefweg in een auto is, dan blijft de, gewoon de grote baan constant doorgaand verkeer.
Jos? Ja.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Onze vraag is eigenlijk, zijn er geen sterke twijfels omtrent de bewering dat dit heringericht kruispunt dat de verkeersveiligheid gaat bevorderen. Want bij mij weten zijn er nog niet zo heel veel ongevallen gebeurd. Het is ooit wel een zwaar punt geweest, maar nu. Dus de ongevallencijfers van de toekomst zullen dat moeten bewijzen. Hè? Dus bovendien had de herinrichting van dit kruispunt en de toekomstige zware verkeersbelasting voor de Kranenhoefweg er eigenlijk niet moeten komen als de mobiliteit destijds voorrang had gekregen. Er waren ongetwijfeld andere en misschien betere mogelijkheden geweest voor de destijds beloofde projecten van gevangenis, recyclagepark en vrachtwagenparking enzovoort. De vrees is ook voor een regelmatige verkeersstilstand op de N73, zowel in de beide richtingen, door de plaatsing van het driekleurig verkeersstelsel, zeker tijdens de spitsuren. We zien echter ook wel positieve elementen in de planning. Dus de voorsorteerstroken bijvoorbeeld naar de Kranenhoefweg. De conflictvrije regeling voor de fietsers en de oversteekplaats met lichten. Ook de oversteekplaats voor de voetgangers, mits een duidelijke signalering, zijn er positief gegeven in dit verhaal. Hopelijk wordt, zoals bepaald, het kruispunt ingericht met slimme verkeerslichten. Dank u.
Ja, daar nog iets toevoegen, Frankie.
Ja, zoals ik kan daar iets aan toevoegen. Ik vind niet dat we altijd eerst moeten kijken hoeveel ongevallen er gebeurd zijn. We willen dat een kruispunt maken dat veilig is, zodat er geen ongevallen gaan gebeuren. Dat zou het beste zijn natuurlijk. En ik, zoals ik juist al antwoordde op Ronald, ja, het worden slimme lichten. Dus een verstopping, als er niemand in een Kranenhoefweg staat, blijven die lichten gewoon op groen staan. Dus ja, als het daar heel veel mensen in de straat staan, dan kan het daar wel eens drukker worden. Maar het is wel, en ik denk dat je er ooit ook genoeg uitgerezen hebt, het was een heel ambetant kruispunt en een gevaarlijk kruispunt in die een draai. Vooral als je naar Heppen moest, was dat toch wel. Dus ik denk dat, we zijn ervan overtuigd dat dit wel een veel betere oplossing gaat zijn. Daar zijn studies over gedaan, gekeken hoe dat we dat best kunnen inrichten. En dit was gewoon de beste situatie zoals het nu ingericht gaat worden. En de ridder, de minister, heeft dat goedgekeurd. En voorgesteld en goedgekeurd.
Goed, kunnen we. Gie?
Klein vraagje. Het is nog een week voor het bouwverlof. Het gaat af zijn?
Het gaat af zijn 1 september. Dat was de afspraak. Dan gaat het volledig klaar zijn. Dus nu, dit stuk wat nu gedaan is vandaag, is het tarmac en zo. Dus dit gaat zijn. En 1 september gaat het klaar zijn. Allee, voor 1 september.
Toen over de lichten en zo. Oké, klopt.
Het lichten, als je, de lichten is inderdaad 1 september, denk ik. Hè. En kruispunt, ja. Maar de tarmac die nu ligt, is al voor de vakantieperiode in gebruik genomen worden. Dat is al een rechte strook van hieruit. Wil je een micro afzetten?
Dat is al het beste. Stoot af.
Ja, dankjewel. Dan kunnen we overgaan tot het stemming van dit punt. We hebben 2 tegenstemmen van de N-VA. En... Jos?
Ja, we zijn nog een stemming klaar.
Dat kan nog. Of moet het normaal voor de stemming zijn, de stemverklaring? Jorgen?
Dat kan nog.
Kan nog.
Dank u. Dus vanaf het begin heeft onze afdeling aangegeven dat de plaats en de omgeving niet geschikt waren voor de plannen van de gemeente. Reeds meerdere keren werden verschillende argumenten naar voren gebracht. Het bestuur heeft steeds gekozen om deze argumenten naast zich neer te leggen. Wij kunnen om deze reden niet akkoord gaan met dit agendapunt en hebben dus ook tegengestemd. Dank u.
Kunt u ons die tekst ook bezorgen? En als je ooit een stemverklaring wilt, zal het net voor de stemronde laten doen.
Voor
de stemronde. Ja. Hè? Dat is het makkelijkste.
Dat is het makkelijkste.
We proberen vereenvoudiging te doen in de administratie. Goed, dan hebben wij nog een punt 10. De restauratie en de herbestemming van het koetshuis. De lastvoorwaarden en de gunningswijze. Zijn daar vragen over? Dorinda?
Ja, ik begin mij een beetje te voelen bij de lastvoorwaarden en gunningswijzen zoals Lisbeth zich voelt met de kerkfabrieken. Allee, met de kerkfabrieken. Dus ik weet het, dat is geen heel interessante materie. En ik weet ook dat vaak wordt bezien als detailvragen of opmerkingen. Maar ik ga ze toch even meegeven. Het gemeentebestuur doet ermee wat ze willen, denk ik dan. Dus in de titel staat er openbare procedure, dubbelpunt, vereenvoudig onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Volgens mij zijn dat 2 verschillende plaatsingsprocedures en wordt er nu iets juridisch onzuiver gecreëerd omwille van het feit dat je 2 plaatsingsprocedures bijeenvoegt tot 1 bestek, wat volgens mij niet kan. Het is ook de bedoeling dat die vereenvoudigde onderhandelingsprocedure dat die natuurlijk vereenvoudigd blijft, want anders ga je voorbij aan je doel met de titel, dat dient voor kleinere opdrachten onder de Europese drempel. Maar de inhoud van het bestek dat wij nu publiceren wijst op een complex project. In theorie. In de praktijk is dat misschien niet zo, maar met meerdere percelen, want het is nu opgesplitst in 4 delen in plaats van dat het 1 deel is. Volgens mij roept dat vragen op of de raming wel correct onder die een drempel blijft, omwille van het feit dat je het gaat opsplitsen. Verder dan nog, er zijn heel veel verplichtingen die dat opgelegd worden aan de firma die dat wilt meespelen. Wat typisch is voor een openbare procedure, maar niet voor een vereenvoudigde procedure, want net daarom is het een vereenvoudigde procedure. Dus dat spreekt elkaar ook tegen. In bestek zit ook een heel uitgebreide lijst van toe te voegen documenten. En dat verhoogt dan weer uw risico op het krijgen van niet ontvankelijke offertes. Wat we al gehad hebben in het verleden, want deze is de 3e keer dat we gaan publiceren. Voor een project van deze omvang vind ik klasse 1 van de erkenningsvereisten ook opvallend laag, tenzij dat de raming effectief zeer beperkt is. Maar dan zitten we weer met... Hebben we juist geraamd en hebben we de juiste plaatsingsprocedure gekozen? En dan wat ik het meest frappante vond, was... We pakken een KB van uitvoering. We zetten daar een afwijking op. Maar we maken die afwijking niet soepeler, we maken die strenger. Maar als je een afwijking strenger maakt, dan moet je die ook argumenteren ten opzichte van je standaardregel. En daar is nu geen duidelijke motivatie in het bestek in beschreven. En dan als laatste zitten we weer met een verhoging van het budget, zoals dat we al veel keren hebben aangehaald in het verleden. Maar hier wordt nu momenteel meer geld ingestoken als in het bestrijden van kinderarmoede, wat we vorige keer besproken hebben. En ik weet, dit zijn 2 verschillende budgettaire lijnen, ik besef dat. Maar ik wil het wel even meegeven, want het bestrijden van kinderarmoede was een prioritaire actie van het gemeentebestuur. Terwijl dit dan niet is. Ik weet het, 2 verschillende lijnen, appelen met peren vergelijken. I know, maar ik geef het wel even mee dat we dat op de juiste hoogte plaatsen. Dank u wel.
Goed, dank u wel. Ik zou inderdaad ook wel bij het punt blijven van het koetshuis dat hier staat. Marleen, Kun je mij wat toelichting geven?
Ja, toelichting. Al hetgene wat Dorinda zegt, zullen we ook overmaken aan onze dienst overheidsopdrachten. We hebben daar ook de nodige expertise in huis die ons voorzien eigenlijk van de bestekken en in samenwerking met de architect. Dus hier heeft de architect ook zijn werk gedaan en dan samen met onze dienst overheidsopdrachten zijn we eigenlijk tot dit gekomen. Nu, het is natuurlijk derde keer en ik hoop derde keer goede keer. Hè. We hebben er heel bewust voor gekozen om het nu op te splitsen in 4 percelen. En om aannemers te zoeken die in een lagere klasse zitten. Zodat we hopelijk voor dossier ruwbouw, voor HVAC, voor elektriciteit en voor omgevingsaanleg telkens wel iemand anders vinden. Nu, dat is voor ons ook wel iets complexer om het allemaal op te volgen. Nu, daarvoor hebben we ook de architect, de ademarchitecten. Wij hopen eigenlijk op deze manier dat we toch aannemers vinden. We hebben ondertussen ook wel onze subsidies verlengd gekregen. Want wij hebben ook voor dit koetshuis bij Vlaio subsidies gevraagd gehad. Normaal gezien moest dat voor einde van dit jaar opgebruikt zijn. Maar aangezien we dat einde dit jaar niet gaan halen, hebben we een verlenging gekregen met 1 jaar. En dat was voor ons ook wel belangrijk om die subsidies zeker niet kwijt te spelen. Maar al uw opmerkingen rond overheidsopdrachten, details, die geef ik zeker ook wel allemaal door aan... Ja, heel graag. En dat geven we door aan de dienst overheidsopdrachten.
Wat gebeurt er, want het is nu opgesplitst in 4 percelen, maar wat gebeurt er als HVAC, elektriciteit en omgeving wel wordt gegund en uw ruwbouw niet?
Ja, dan gaat het verhaal stoppen, hè.
Goed, nog vragen? Dan kunnen we de stemming openen voor deze restauratie en herbestemming van het koetshuis. Daar hebben wij 2 fracties die tegen zijn. Vlaams Belang is tegen, N-VA is tegen, de onafhankelijke onthouden zich en Pro-CD&V en Vooruit die stemmen voor. Punt 11. BOA-project samenwerkingsovereenkomst met de scholen. U heeft dat allemaal kunnen lezen, maar zijn daar vragen over? Daisy?
Ik had maandag in de kranten gelezen dat veel BOA-projecten een prijsverhoging gaan krijgen, waarmee ik dan nog eens heb nagelezen. En ik zag dat bij ons nergens staan. Dat klopt dus dat wij geen prijsverhoging bij de BOA's gaan krijgen, zoals bij een Hasselt bijvoorbeeld.
Ik heb daar geen weet van. Wat bedoelt je met prijsverhoging?
Dat het duurder wordt voor de ouders.
Dat het duurder wordt voor de ouders?
Maar is in de kranten. Op sommige plaatsen is dat wel zo dat het inderdaad in de kranten is.
Ah, nee, oké.
Maar hier Leopoldsburg heeft het. We zijn bij de goeie.
Ik wou alleen een zekerheidje hebben.
Goed, kunnen wij dan stemmen over dit punt? Dat is ook besproken met de scholen. En dat is unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Punt 12, dat gaat ook over het BOA-project, maar dat gaat dan over het subsidiereglement voor activiteiten. Zijn daar vragen over, Dorinda?
Ja, de minimumgrens daarvoor is 2000 euro. En dan is eigenlijk mijn vraag, is die 2000 euro als minimumgrens niet te hoog? Want vallen er dan niet veel activiteiten gewoon onder die drempel, waardoor dat er geen subsidies kunnen gegeven worden? Wil dat dan ook zeggen dat die activiteiten die onder die grens vallen, dat die absoluut niet vergoed worden? En waar heeft men zich op gebaseerd om die 2000 euro als minimumgrens te pakken? Dank u wel.
Ja, waar hebben we ons op gebaseerd? We hebben heel dat project en heel dat traject afgelopen met Probus. Die hebben dat in andere gemeentes ook zo ingesteld. We hebben ons daarop laten baseren. Ja, is dat te hoog, is dat te laag? We moesten ergens beginnen en degene... Ja, je hebt ook gekeken als je dat subsidiereglement nakijkt. Daar hangt echt wel heel wat eisen aan vast. En daardoor hebben we dat bedrag ook hoog gelegd dat we zeker zijn dat als iemand erop gaat intekenen, dat die ook minstens kwaliteit kan leveren. Want daar gaat het bij ons om. We willen kwaliteit geleverd zien. Als iemand daar een aanvraag indient en die vraagt, ja, moeten we die €150 geven bijvoorbeeld, dan weten we ook, dan gaat dat niet echt iets kwalitatiefs zijn. Dus dat is zo nu ingesteld. Maar ja, in de toekomst gaan we dat moeten hoger leggen? Lager zeker niet. Maar misschien dat we zeggen op termijn. Maar daarom hebben we die klassementen daarin gemaakt van gewoon puur om kwaliteit te kunnen garanderen.
Goed, dan kunnen we daarover stemmen. Subsidiereglement voor de activiteiten. En ook dat wordt unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Punt 13, dat is ook nog het BOJA-project, maar dan gaat het hier over de samenwerkingsovereenkomst met de dienst voor onthaalgezinnen. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan kunnen we tot de stemming overgaan. En ook hier wordt dat unaniem onthaald. Waarvoor dank. Ja.
Ik wil eigenlijk van het hele project BOA iedereen bedanken dat jullie dat zo unaniem mee goedkeuren, want daar is echt heel veel tijd en energie in gekropen. En dat is wel fijn om te weten voor die mensen dat dat unaniem goedgekeurd wordt, want het gaat over kindjes en veiligheid en kwaliteit. Dus nogmaals, dikke merci daarvoor.
Dank u wel, Frankie. Punt 14, toerisme, Liberation Garden, de aanvaarding van de schenkingen, april 2025, 26, daar is een lijst van. Dorinda.
Okay. Kan het zijn dat de Excel-file, dat er sommige stukjes zijn uitgevallen, dat die niet compleet is? Want daar mankeert ergens de benaming van een artikel. Er staan wel nummers, maar er staat geen benaming van een artikel. En dan had ik eigenlijk nog een vraag voor het algemeen, de ontvangst daarvan. Wordt alles aanvaard wat dat er aan het museum geschonken wordt, of wordt dat effectief getaxeerd om te zien als dat belangrijk is voor de geschiedenis, niet alleen van Leopoldsburg, maar ik kan geloven dat ieder item wel een emotionele waarde heeft voor de schenker, maar daarom heeft dat geen waarde, misschien geen, niet voldoende waarde voor het museum. Want uiteindelijk, alle items die we aanvaarden, moeten we ook stockeren. We moeten daar brandverzekering voor betalen. En misschien kunnen de heemkringen daar ook wel bij betrokken worden. Allee, ik weet niet als die al betrokken worden, maar we kunnen die eventueel betrekken bij de aanvaarding van die verschillende items voor het museum. Dank u wel.
Marleen?
Ja. Dus al de schenkingen die hier opgesomd zijn, dat zijn zeer waardevolle schenkingen. Dus dat is onze curator, Peter Schrijvers, die elk item ook bekijkt en ook soms mensen terug iets mee naar huis laat nemen, omdat we niet alles aanvaarden. Dus we aanvaarden enkel maar hetgene waar dat we 100% zeker van zijn dat het zeer waardevol is en waar dat we ook iets mee kunnen doen. Want het heeft geen zin om het gewoon in depot te houden. Daarnaast gaan we ook vanaf volgend jaar een depotruimte hebben op kwartier IJzer. En de bedoeling is eigenlijk ook dat alles op een hele goede manier geconserveerd wordt. Je verwijst ook naar, en ik heb net de Excel-lijst opengedaan, naar bepaalde...
Dat is één blanke veld.
Dus
25.0015.
Ja, dus dan ga ik even moeten checken wat dat daar ingevuld moet staan. Maar dat moet ik navragen aan Peter.
Zullen we dan de nieuwe Excel-lijst bijvoegen bij de...
Wij kijken ook altijd of we bepaalde zaken niet kunnen doorsluizen naar het museumkamp van Beverlo of naar MKOK of naar een van de heemkundige kringen. Want soms is het daar beter op zijn plaats dan bij Liberation Garden.
Ja, Marleen, je sprak dan van die depotruimte in kwartier IJzer, maar is kwartier IJzer niet normaal gezien voorzien voor jeugd en welzijn? En dat valt daar niet onder.
Maar kwartier IJzer is niet alleen voor jeugd en welzijn, daar is ook stockageruimte voorzien, omdat het hoofdgebouw eigenlijk heel ruim is. Dus de tweede verdieping is hoofdzakelijke stockageruimte. En we gaan daar ook een klein stukje voorzien voor depot. Waarom? We hebben een depotruimte nodig. We hebben een kwaliteitslabel op dit moment. Maar we willen gaan naar structurele subsidies. En om structurele subsidies voor Liberation Garden te bekomen, waar dat we personeel mee kunnen betalen, daarvoor hebben we ook die depotruimte nodig. En ook het materiaal wat dat we krijgen is wel heel waardevol en heel kwetsbaar. Dus vandaar die depotruimte.
Gie?
Dat is al een deels antwoord geweest op mijn vraag, dus wat gebeurt er met de schenkingen? Ik spreek uit. Het is een emotionele waarde. Ik had twee grootonkels, nee, dat is dan het Liberation Garden geweigerd, maar het ligt nu bij het museumkamp van Beveren, dus ik dank die mensen dat die dat bewaren eigenlijk. Oké, dank u.
Goed, dan kunnen wij hier overgaan tot de stemming voor de aanvaarding van die schenkingen. Er zijn twee onthoudingen van de N-VA-fractie. Pro-CD&V, Vooruit, Vlaams Belang en Chantal en Daisy gaan akkoord. En dan hebben wij nog een toegevoegd punt op de agenda. De transparante rapportering over de besteding van de Vlaamse zwerfvuilsubsidie. Een toegevoegd punt van de onafhankelijke. Ik weet niet wie daar kort iets over gaat zeggen. Kort, Daisy.
De reden waarom wij hier transparantie over vragen, bij andere subsidies krijg je je subsidie op basis van een facturen. Hier krijg je op voorhand de subsidie. En we zouden ook graag willen zien daarom dat dat echt 100% naar de bestrijding van zwerfvuil gaat. En vandaar dat wij ook de transparantie naar ons gemeenteraadsleden vragen.
Cathy?
Ja,
Cathy? Ja.
We hebben daar inderdaad al ook zelf een heel traject in afgelegd, maar helaas is er roet in het eten gekomen. Hè. Je hebt het misschien gelezen in de krant. Maar ik wil wel even melden, ik ga er zelfs op terugkomen, we hebben daar toch wel een traject op afgelegd, dus we hebben een milieuforum geraadpleegd. We zijn daar inderdaad in meegegaan om daar een handhaver te plaatsen. Ook hebben we een gemeenteraadscommissie gehad waarin datzelfde bleek. We hebben dan onlangs 17 juni, dus dat is ook nog maar net geleden, samen met de burgemeester en de milieudienst en de technische dienst ook samengezeten om dat allemaal in kannen en in kruiken te gieten, zal ik maar zeggen. En dan helaas is er roet in het eten gekomen doordat VVSG heeft ons laten weten dat Vost Plus eigenlijk bij het grondwettelijk hof een procedure opgestart is tegen de zwerfvuilvergoeding. Dus wij staan zelf eigenlijk een beetje perplex. Dat maakt dat daardoor de uitbetaling daarvan in gedrang gaat komen. Er zijn dus bezwaren ingediend tegen op juridische basis van de nieuwe regeling en de manier waarop dat de berekening van de bedragen zijn gebeurd. Daarmee dat wij waarschijnlijk dit jaar ons geld nog niet gaan zien. Wij hopen natuurlijk allemaal van wel, maar helaas zullen wij heel dat gemeenteraadspunt moeten tegenstemmen. Want we hebben het geld niet en we zullen het waarschijnlijk ook niet krijgen. Dit jaar. Ja,
ja Katrien.
Excuseer. Ja.
Daisy.
Ja, het is natuurlijk nog niet zeker of we dan, als ik het goed begrijp, of we de subsidie wel zullen ontvangen dit jaar. Hè, hopelijk, als het dit jaar niet is, volgend jaar terug. Kunnen we dan in plaats van gewoon een tegenstemming geen verlegging doen van dit agendapunt als we zeker zijn of we de subsidie wel of niet krijgen.
Vraagt je nu om het punt te verdagen?
Ik denk dat je het punt gaat moeten laten verdagen dan, voorzitter. Ja. Ik denk dat je best zelf het gemeenteraadspunt terug intrekt en het opnieuw aanbiedt wanneer dat we de subsidies hebben. Dan gaan we nu niet tegenstaan.
Dat kan. Als jullie zelf zeggen, we pakken het punt terug van de agenda af.
Dat kan.
Ja. Kan die?
Ja,
ik denk het wel.
Kunnen ze?
Ik denk het wel. Wat we gaan doen, we gaan het vandaag aan de volgende gemeenteraad. Als het niet is, dan zullen we het volgende gemeenteraad agenderen. Verdagen kunnen we wel, maar ik denk ook dat de indiener het zelf kan terug intrekken. Ik denk dat dat wel kan. We gaan het nakijken. Als het zo is, dan trekken we het punt in. Als het niet is, dan zal het in september op de gemeenteraad zien staan. Goed. Oké. Ja, Chantal? Ja. Maar niet als ik voorzitter was, dus ik moet dat ook nog in leren, hè.
Het is verdaagd.
Voilà. Dankjewel. Dan zijn wij rond met de agendapunten, maar zoals jullie dat traditioneel gedaan hebben, zijn er mondelinge vragen binnen. En we beginnen bij Jos Bergmans over het reglement premiestelsel kernwinkelgebied.
Ja, dank u meneer de voorzitter. We gaan kort zijn, hè. Dus in artikel 6 van het reglement van het premiestelsel binnen het kernwinkelgebied van Leopoldsburg staan een aantal verplichtingen van de handelaar die de premie van het kernwinkelgebied heeft ontvangen. Zo moet een handelaar de premie terugbetalen bij stopzetting van de uitbating van de handelszaak binnen de 3 jaar na toekenning van de premie, behalve bij overmacht. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Overmacht. En mijn vraag is ook of dat bij faillissement wordt dat beschouwd als zijnde overmacht. En dan een tweede vraag. Hoeveel handelaars hebben er gebruik gemaakt van dat premiestelsel? En hoeveel gedwongen terugbetalingen zijn er geweest de laatste 3 jaar? Dank u.
En daar gaat onze burgemeester op antwoorden.
Ja, ik ga eerst eventjes
kort.
Kleine correctie doen. Het reglement is in 2025 aangepast. Dat noemt nu de premie voor handelaars die zich vestigen in het centrumgebied. Hè. En dat is op basis van die afbakening die is gewijzigd. En ook onze verordening detailhandel die is in november 2024 door de gemeenteraad ook aangepast geweest. Een handelaar die zijn zaak sluit binnen de 3 jaar na uitbetaling van de premie, die moet de premie normaal gezien terugbetalen. Dat is tot op heden nooit gebeurd. Hè. De achterliggende gedachte is eigenlijk ook dat die premie wordt uitbetaald aan een zaak die uiteraard de intentie heeft om langdurig zijn zaak open te houden. Wij vragen dan ook een financieel plan. We vragen echt een ondernemingsplan. Dus men moet eigenlijk toch wel heel wat elementen aanreiken. En dat werpt ook wel zijn vruchten af. We hebben sinds 2017, dat we gestart zijn, hebben we 14 dossiers gehad die we goedgekeurd hebben. Er zijn er ook een paar geweest die we afgekeurd hebben, of niet goedgekeurd, maar 14. Dus, en van die 14 zijn er op dit moment nog altijd 10 handelszaken die nog altijd bestaan. Dus dat is eigenlijk wel goed. 4 die niet meer bestaan. En van die 4 zijn er 2 opnieuw ingevuld door nieuwe handelaars. Maar die hebben dan uiteraard wel een gerenoveerd pand gehad. Dus eigenlijk heeft het echt wel zijn vruchten afgeworpen. We hebben tot op heden geen enkele gedwongen terugbetaling gehad. Wat verstaan we eigenlijk onder, bijvoorbeeld bij een faillissement? Nu, we hebben op dit moment geen faillissement gehad binnen de 3 jaar. Dus vandaar dat ik het ook niet... Maar een overmacht, dat kan zijn omwille van overlijden. Dat kan zijn omwille van bijvoorbeeld bij brand of dat het pand echt niet meer kan gebruikt worden om een zaak uit te baten. Dus dat kan eigenlijk verschillende redenen hebben dat overmacht wordt opgeroepen. Maar we hebben daar op dit moment nog niet mee te maken gehad.
Goed, dan komen wij bij de volgende vraag en die is voor Chantal, de herbestemming van de kerk Sint-Blasius en de verkoop van het oud gemeentehuis.
Dank u wel, voorzitter. De voorbije periode verschenen signalen dat de kerk in Heppe een herbestemming krijgt en dat een mogelijke afbraak niet aan de orde zou zijn. Indien dat klopt, is een belangrijke ontwikkeling die niet alleen de toekomst van de kerk bepaalt, maar ook de gevolgen kan hebben voor de ruimere omgeving. Daarnaast leven er vragen over de toekomst van de grond achter de kerk en de verkoop van het oude gemeentehuis. Het lijkt immers logisch dat deze locaties niet los van elkaar worden bekeken, maar deel kunnen uitmaken van een bredere visie voor het centrum van Heppe. Mijn vragen, kan het college de huidige stand van zaken toelichten met betrekking tot de herbestemming van de kerk in Heppe? Zijn er concrete plannen voor de grond achter de kerk? Zo ja, welke en in welke mate wordt de gemeente betrokken bij de uitwerking ervan? Wat zijn de plannen met het oude gemeentehuis? Is een verkoop voorzien en zo ja, op welke termijn? Is een eventuele verkoop of een herontwikkeling van het oude gemeentehuis opgenomen in het meerjarenplan? Wordt onderzocht om de kerk, de grond er rond en het oude gemeentehuis als één geïntegreerde site of masterplan te ontwikkelen? Zo ja, wat is de stand van zaken en welke timing wordt vooropgesteld? Dank u wel.
Ja, we gaan ook Guy aan het woord laten, want die heeft in dergelijke geval ook een vraagje gesteld. Als Chantal, als je een micro wilt afzetten.
Dat doe ik.
Dan kan Guy zijn vraag ook stellen over hetzelfde onderwerp.
Dank u wel, voorzitter. De laatste misviering was 20 juni. Dat was zeer leuk. Er waren nog mensen van hier aanwezig. Dan was het eigenlijk wel opvallend dat de woordvoerder van de parochieraad wat uitleg gaf over de wensen, de eventuele verloop en toekomst in verband met de herbestemming van de kerk. En als ik het goed begrepen heb, dan zou het bismen hun tijd geven tot 2029, als ik het goed verstaan heb. Nu, op de gemeenteraad, bij de voorstelling van het meerjarenplan, meen ik dat er toen door het college werd medegedeeld dat ze een paar projectontwikkelaars zouden contacteren in verband met inderdaad de kerk en dan het achterliggende plein tussen de Markt en Oost-Rijderstraat. Met het uitgangspunt, maak een voorstel van een project met of zonder kerk. Wat bedoel je daar juist mee, is mijn eerste vraag. En wat is de stand van zaken in verband met die toekomstige projecten? Ik dank u.
Wouter?
Ja, collega's. De kerk is geen eigendom van de gemeente, maar is eigendom van het kerkfabriek van Heppen. En het is dan ook in de eerste plaats aan het kerkfabriek van Heppen om te kijken wat zij met de kerk willen doen. Wij zijn daar natuurlijk mee in overleg geweest en de reflecties van dat overleg, dat vind je terug in het kerkenbeleidsplan dat hier op de gemeenteraad is goedgekeurd op 5 november 2025. Zij hebben, zoals ook op die viering waar u ook was aangegeven, wat het traject is geweest dat ze al gelopen hebben, namelijk een participatietraject en daar kwamen drie dingen uit voort. Dat is dat het gebouw niet zou afgebroken worden. Het staat niet op de lijst van historische monumenten of zo, maar dat is een duidelijke wens die daar naar voren is gekomen en die we dus ook willen respecteren. Dat er nog een plaats moet voorzien worden voor een eredienst in een deel van het gebouw en dat het gebouw niet zou mogen overgelaten worden voor enkel commerciële doelstelling. Dat is dus wat uit die participatie uit voortgekomen is. Er is, en zo staat het ook in ons kerkenbeleidsplan, in overleg met het bisdom, want natuurlijk, de visie van het kerkfabriek is één zaak, participatie is een andere zaak, maar de visie van het bisdom is van doorslaggevend belang, want zij moeten dat finaal goedkeuren. Hebben wij een overleg gehad waarin dat en zo staat het ook in het kerkenbeleidsplan, nu sprake is van een herbestemming. Geen nevenbestemming, maar wel met de mogelijkheid tot een blijvende bezinningsruimte. De kerkfabriek heeft tot januari 2029 de tijd om een herbestemming uit te werken. Het bisdom was aanvankelijk vragende partij om sneller tot één gezamenlijk kerkbestuur te komen, maar heeft de ruimte gelaten aan het kerkbestuur van Heppen tot 2029 om die nieuwe bestemming mogelijk te maken. En is dus in die zin meegegaan in die redenering. Weet ook dat het kerkbestuur van Leopoldsburg zelf absoluut geen vragende partij is om die herbestemming te doen. Ze hebben nog hun handen vol met de ontwikkeling van de projectsite van de B-post. Wat de verkoop van het oud gemeentehuis betreft, dat is meegenomen in ons meerjarenplan. Daar staat, daar staat een opbrengst tegenover van, 325.000 euro in 2026. Maar de kans is klein dat wij dat in 2026 zullen gaan verkopen. Waarom? Omdat het kerkfabriek en een mogelijke ontwikkelaar een stedenbouwkundig attest gevraagd hebben aan de gemeente. Dat is ook goedgekeurd om te kijken wat kan er achter het gemeentehuis gebeuren. En omdat zij nu in overleg zijn met het bisdom om te kijken welke stappen dat daaromtrent kunnen gezet worden. Wij wachten dat overleg af. Dat zal binnen enkele weken plaatsvinden. En ik heb vorige week maandag nog met het Kerkfabriek samengezeten. En gevraagd dat ze toch hun ei zouden leggen in september. En omdat wij wel openstaan voor een totaalontwikkeling met het oud gemeentehuis ook. Ik denk dat het goed zou zijn als we dat zouden kunnen doen. Zoals we dat hier ook aan de post zitten gedaan hebben. Wij staan daarvoor open en daarom hebben we ook gewacht met de verkoop van het oud gemeentehuis. Maar het is uiteindelijk in eerste instantie aan het Kerkfabriek om zijn ei daaromtrent te leggen hoe dat zij de toekomst zien. Dus ik hoop om daar in het najaar meer nieuws van te kunnen vernemen.
Ja.
Ja, het is niet onze eigendom. En ik heb begrepen dat de Kerkfabriek van Heppen niet die plannen heeft om dat te doen. En dus aangezien zij niet die plannen hebben om dat te doen en de wil van de Heppenaren willen respecteren, zal die niet worden afgebroken.
Goed, dan hebben wij nog een vraag over de mobiele camera's, Dorinda.
Ja, ik zal mijn vraag nog korter maken en ze aan Erwin. Erwin, kan er een timing geplakt worden wanneer dat die mobiele camera's die dat we aangekocht hebben ingezet worden?
Ik moet die vraag doorspelen naar de burgemeester, want zij heeft daar onder haar bevoegdheid.
Veiligheid is bevoegdheid van de burgemeester.
Misschien toch even zeggen dat het niet gaat over een mobiele camera, maar over een tijdelijk vaste camera. Daar zit een verschil op. Ik ga dat niet meer uitleggen, maar dat is volgens de camerawet. We hebben pas op 6 mei op de gemeenteraad een goedkeuring gegeven voor de aankoop van een tijdelijke en 2 vaste camera's. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Op 8 mei hebben we de bestelling geplaatst, want het is pas na de gemeenteraad dat we op het college de bestelling kunnen plaatsen. Dat hebben we gedaan bij de firma Smartfilm. Voor het bedrag van 37.000 euro inclusief btw en dan ook de dienstverlening daarbij voor de komende jaren. En op 12 juni hebben we ook nog beslist om extra montagebeugels aan te kopen, zodat we toch op een aantal locaties die beugels kunnen laten hangen als we dan die camera opnieuw inzetten. De camera is ondertussen ook geleverd en die bevindt zich op dit moment in een proefopstelling. Onze mensen van de technische dienst moeten daar ook mee leren werken. Dus we krijgen daar ook een opleiding nog voor. Ook de politie moet daarvoor de opleiding krijgen. En dat is volgende week dat we daar een opleiding voor krijgen op de technische dienst. Zodat iedereen weet hoe dat we daarmee aan de slag moeten. Ondertussen hebben wij ook... samen met het college de locaties bepaald van de niet besloten plaatsen waar dat overal die camera kan ingezet worden. Dus je hebt dat zelf ook al kunnen lezen via een collegebesluit, al die plaatsen. En we sturen dat ook bij. Nu, we hebben op dit moment maar 1 camera en je hebt gezien op hoeveel plaatsen dat we dat overal willen inzetten. Dus ja, moesten we straks extra middelen krijgen en FOS+, zijn gelijk niet krijgen bij het grondwettelijk hof, dan kunnen we misschien op termijn ook wel weer een extra camera gaan aanschaffen. Het college heeft dat goedgekeurd, dus al die zaken. Dus normaal gezien, als alles mee zit, zijn we binnen dit en 2 weken up in running en kan de camera ingezet worden om hopelijk zijn werk te kunnen doen.
Jos?
Ja, we krijgen jaarlijks een overzicht van de gasboetes die in die problematiek wordt. Kunnen we vanaf datum plaatsing van de eerste camera's een aparte rubriek krijgen om eens te kijken hoeveel gasboetes dat er afgeleverd worden of hoeveel gasboetes dat er uitgeschreven worden van het ogenblik dat de camera's geplaatst zijn? Is dat mogelijk of is dat moeilijk?
Dat ga ik navragen, hè, want dat is een sanctionerend ambtenaar. Dus zij maken altijd het jaarverslag op. Dus die vraag moeten we ook even overmaken. Of daar heel specifiek alleen voor... want eigenlijk vraag je alleen voor de camera hoeveel boetes dat er eigenlijk op basis van die camera worden uitgeschreven. Maar we gaan het navragen.
Daisy?
Ja, nu had ik nog omdat Dorinda die vraag stelde, klikt het een beetje van... We hebben gelijktijdig ook de camera's, vervangcamera's voor een station goedgekeurd. Kunt je daar even een tijdslot dan op geven ook, of zijn die ook al geleverd?
Nee, die zijn nog niet geleverd, maar dat is iets... Dus we hebben nu afgesproken dat we eerst de tijdelijk verplaatsbare camera, dat we daar alles in orde maken. Dat is een heel werk. Ja. Ja, ook pictogrammen in, moeten ook allemaal aangepast worden. Nu, dat heeft ook een stukje te maken dat we van politiezone Kempenland zijn overgegaan naar politiezone Noord-Limburg. Dus dat is ook allemaal besteld, dat wordt ook allemaal geplaatst. En als dat in orde is, dan is het het volgende. Maar we willen wel tegen het einde van het jaar, zeker tegen eindejaarsperiode, willen we er wel voor zorgen dat heel de stationsomgeving voldoende beveiligd is, ook met camera-uitrusting.
Ja. Heel kort nog, Guy.
Die kamers zijn toch niet alleen voor de verkeersveiligheid, dat ook voor de sluikstorters of iets dat zo. Ja. Maar dan zijn ze verwittigd. Ja.
Goed. Kunnen we overgaan naar de volgende vraag. Die is van Daisy van de Plas in verband met de mantelzorgplan. Het mantelzorgplan.
Ja, naar aanleiding van de recente dag van mantelzorg wil ik even terugkomen op de afschaffing van de mantelzorgpremie. Tijdens de gemeenteraad in december heb ik aangegeven dat het volgens ons niet wenselijk is om een bestaande ondersteuning af te schaffen zonder eerst een duidelijke uitwerking van een alternatief voor te leggen. Toen werd aangegeven dat er werk van zou gemaakt worden voor een nieuwe invulling van de ondersteuning van mantelzorgers. Nu, mijn volgende vragen zijn: hoe ver staat het bestuur vandaag, een half jaar later, met de uitwerking van een alternatief voor de afschaffing van de mantelzorgpremie? En welke concrete stappen werden er sinds december gezet? Welke ondersteuning wordt er momenteel overwogen? En op welke manier worden mantelzorgers of relevante organisaties hierbij betrokken? Wanneer verwacht het bestuur een concreet voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen? En zal het nieuwe systeem minstens een gelijkwaardige ondersteuning en waardering bieden aan mantelzorgers zoals de vroegere premie? Dank u.
Ja, Lieve gaat daarop antwoorden.
Ja, dank u Daisy voor uw vraag. Nu, ik kan zeggen, wij zijn met 9 verschillende zaken al bezig. Dus ik ga kijken dat ik niks vergeet. Dus we hebben een heel aantal acties op poten gezet sinds december. Zo hebben wij deelgenomen aan de regionale beurs die opgezet is door de ELZ, door de eerste lijnzone. Die hebben vooral de adempauze voor mantelzorghelden in als vorm ingebracht. Die hebben zowel informatiestanden als een bijzondere aandacht gegeven met een theaterstuk. Dus dat was heel leuk. Daar waren ook workshops aan verbonden. In het dienstencentrum hebben wij periodieke vormingen in het leven geroepen. Dus wij hebben vorige week zelfs nog een infolezing gegeven door een jurist in verband met testamenten en zorgvolmachten. We hebben een vorming gegeven over de zelfzorg voor mantelzorgers. Wij hebben het Praatcafé Dementie. Op regelmatige basis. We hebben ook op regelmatige basis onze gezondheidswandelingen, ook door gezondheidsmakers ingericht. In het najaar wordt er een vorming gegeven door Pallion, die vereniging. Wij doen ook in het najaar doen wij nog een vorming in het CC van Casper Bormans. Dus dat is ook heel aangenaam. De mantelzorg is sindsdien opnieuw aangepast en uitgedeeld. We hebben ook hier heel breed communicatie over gevoerd. Ook de partners van welzijn die voeren daar communicatie rond. En zowel ik als onze diensten, wij geloven zeer sterk in de concrete acties op lange termijn, dat die meer effect zouden hebben dan het uitbetalen van die luttele 30 euro voor sommige mensen. Maar gezien de rol van de welzijn in als mantelverzorger is zeer groot. Dus we doen echt ons best en we zetten echt in op heel veel factoren en heel veel vormingen. En dat wordt eigenlijk wel gesmaakt.
Dus als ik het goed begrijp, zijn er eigenlijk vormingen, maar over echt fysieke ondersteuning of financiële ondersteuning is voor elk dossier gewoon volledig weggevallen. Terwijl ik toch wel van mantelzorgers hoor. Want kijk, voor ons was die 30 euro, dat lijkt voor sommigen heel banaal, maar voor ons was dat echt wel van doen.
Ja, Daisy, dat begrijpen we zeker. En indien er ergens problemen zich stellen of voordoen, dan verwijzen we die mensen altijd naar de sociale dienst. Dan kunnen onze mensen van het bijzonder comité ook beamen. En dan kijken we welke stappen daar we kunnen ondernemen om die mensen te ondersteunen.
voorzitter. Van stand van zaken, want noodopvangcentrum van jullie hebben we nog niks gehad. Misschien een vergetelheid of dat is nog... Het is van 3 juni geleden.
Ja, ik heb het zelf nog niet doorgekregen. Ik vermoed dat die mensen druk bezig zijn met de verhuis. Maar het is al sinds in dalende lijn. Hè. Maar ik zal u de cijfers zo snel mogelijk bezorgen. Ja.
Nog een mededeling voor alle raadsleden. Vooral dat is op vrijdag gaat er een nieuwe release gepland zijn van het softwareprogramma Green Valley. Dus hetgeen waar dat we hier mee werken. De layout gaat er wat anders uitzien, maar voor de rest gaat de werking hetzelfde blijven. Mochten je hier vragen bij hebben, dus als je volgende week eens even gaat inloggen, dan gevolgd moet vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze algemeen directeur of met het beleidssecretariaat. Maar in principe, ik denk alleen de linkerkolom of zoiets, dat zou verdwijnen. Maar alleen, ik denk niet dat het voor jullie... Mochten er problemen zijn, kun je altijd even contact opnemen. Ik zou zeggen, geniet allemaal van de vakantie die misschien nog voor sommige mensen gepland is. We zien elkaar er zeker terug de dag nadat de kinderen naar school gegaan zijn. Die vertrekken beginnen op 1 september. En wij hebben terug normaal gezien een raad op 2 september. En ik zou ook zeggen, voor degenen die naar de voetbalwedstrijd willen gaan, je kunt beginnen te supporten. Hè? Prettige vakantie en geniet van de zomer.